Gemeente, mag ik u verzoeken om van uw zitplaats op te staan? Op 10 februari kwam er een einde aan het leven van Neeltje van der Wiel Plug. Neeltje Plug. Zij werd 88 jaar. De laatste jaren woonde zij in Groot Hoogwaak en daarvoor met haar man vele jaren aan de Stijntjesduinstraat. De kinderen kenden haar als een lieve en zorgzame moeder. De kleinkinderen verliezen een onvergetelijke oma. Wij kennen haar binnen de gemeente als een kleine, dappere en zeer gelovige vrouw die intens met haar God leefde. Aan de voorlaatste avondmaalviering nam zij nog deel. Sinds het overlijden van haar man was zij nog meer op de hemel gericht en verlangde zij om bij Christus te zijn. Tijdens een van de laatste bezoeken van dominee Van Roest is nog met elkaar gezongen, intens, met gebroken stem. En met schitterende ogen zong zij: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Zij wachtte tot haar Heere en Heiland haar kwam halen. Dinsdag 10 februari haalde de Heere haar thuis. Gisteren hebben we haar lichaam begraven. Zij is nu altijd bij hem. Intense vrede. Wij gedenken haar in stilte. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na het kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Ik stel voor om dat te zingen.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het zal u, als u naar de psalmborden kijkt, duidelijk zijn dat het vandaag gaat over psalm 41. Een psalm, gedicht in grote nood door David. En we willen op deze eerste Lijdenszondag stilstaan bij deze psalm, ook gericht op het lijden van onze Heer Jezus Christus. En we beginnen met het zingen van het eerste en het tweede vers van psalm 41. Het gaat hier over een leger dat veranderd wordt door uw macht. En dan denk je misschien gelijk aan soldaten, een leger. Het gaat hier over het ziekbed. Een ziekbed, een klassiek woord, dat wordt veranderd. We zullen daar straks in de preek met elkaar ook nog over nadenken. Dat God machtig is en ook een ziekbed anders maakt. En wat dat betekent. Nadat wij ook vanmorgen geluisterd hebben naar de wet van onze God, zingen we met elkaar verder uit deze psalm en dan het derde vers. In plaats van troost vervolgt mij vijandsblaam. Zij zeggen tot elkaar, waar blijft zijn dood? Wanneer vergaat zijn naam? Psalm 41, het derde vers. Maar luisteren we eerst naar de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naast is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Het is natuurlijk intens gemeen dat de vijanden komen om het ziekbed staan en zeggen: waar blijft zijn dood, wanneer vergaat zijn naam? En als ze dan naar buiten gaan, dan spreken ze kwaad over de koning met anderen. Hij spreekt kwaad achter de rug om en ze mompelen, daar gaan we straks nog verder over zingen, kwade woorden. We gaan met elkaar bidden en de Heer ook om een zegen vragen over deze dienst. Heer in de hemel, wij komen op deze prachtige zondagmorgen tot u. U die het licht heeft gemaakt. U die de zon heeft gemaakt. Wilt vanmorgen ook hier in het kerkgebouw schijnen. Met uw genade. Met uw trouw. En met uw liefde. En Heere, wij bidden u dan dat uw geest komt. Dat uw Heilige Geest werkt. En dat het licht van het evangelie doordringt in ons hart. En dat de duisternis wijkt. Want Heere, wij leven in een wereld waarin zoveel pijn is. Waarin zoveel donker is. Zeker ook als we Psalm 41 zingen. Als het gaat over de pijn van verraad, trouweloosheid. En Heere, misschien herkennen we dat zelf ook wel. Dat we gekomen zijn vanmorgen en dat we ons verraden voelen. Door mensen om ons heen. Verraden in ons werk, huwelijk, relatie. Heer, u kent ons. En zo komen wij tot u. En wij bidden u. Heer, laat vanmorgen zien dat u de getrouwe bent. Dat u altijd trouw bent en altijd trouw blijft. Want Heer, dat is uw naam. U bent die u bent. En u zal altijd dezelfde zijn. Heer, laat dat zien aan de kinderen. Aan de jongeren. Volwassenen. En ook wanneer we ouder geworden zijn. Ja, Heer, vergeeft u dan onze schuld. Neem het kwade weg. Ook als uw wet ons vanmorgen aanklaagt. Heer, dat we dan mogen weten dat u gekomen bent. En Heer, als we u nog niet kennen, open dan ons hart voor u. Dat we vanmorgen misschien wel voor het eerst ontdekken wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, wanneer we op een kwalijke, op een schadelijke weg zijn, schenk ons dan bekering. Dat we omkeren en ons zullen richten op u. Heer, we bidden u ook voor de zieken. Zij die nood hebben en zorgen hebben. We bidden u voor hen die zorgen hebben in het gezin. Om ouders of om kinderen. We bidden voor de rouwdragenden. Ook zij die de afgelopen weken aan het geopende graf stonden. Heer, u kent ook de lege plaatsen hier. En dat we dan ons ook op u zullen richten. Die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar eeuwig leven. Heer, wat een machtige woorden. Woorden waar we ons ook vanmorgen aan vast mogen houden. Juist ook in deze lijdenstijd. Heer, als het een tijd is waarin we ons de komende zondagen in het bijzonder gaan richten op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Onderweg naar de Pasen. En Heere, dan vragen wij u dat we verdiept worden in de betekenis van het lijden van uw Zoon. Dat we de betekenis begrijpen voor ons hoofd, maar ook voor ons hart. Dat we weten, de Heer Jezus, hij is voor mij gekomen als een borgenmiddelaar. En Heere, schenk ons dan ook de rust. Als we gejaagd zijn, als wij in een weer geschud worden, als we druk zijn, dat we deze lijdenstijd goed zullen gebruiken. Om uw lijden te betrachten. Om onze gedachten te laten verzinken. In het lijden van de Heer Jezus. De Heer richt ons op hem. Dat vanmorgen ook alles om hem mag gaan. En dat we zo gaan staan rondom het kruis. En het zien, ja, de Heer Jezus. Hij kwam voor mij. Naar deze wereld. Hij wilde in mijn plaats staan. O Heer, wat een heerlijk wonder. Een wonder dat we met ons verstand niet klein krijgen. Maar u laat het verkondigen. Elke zondag opnieuw. Wat een genade. Heer, wees ons zo nabij. Geef een gezegende dienst. Omwille van de Heer Jezus uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Psalm 41. Psalm 41. psalm die we lezen zo aan het begin van de lijdenstijd. En dan richten we ons dan ook in het bijzonder op wat dat betekent ten opzichte van het lijden van onze Heer Jezus Christus. Een psalm van David voor de koorleider. Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige. In dagen van onheil zal de Heer hem bevrijden. De Heer zal hem bewaren en hem in het leven behouden. Hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De Heer zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Ik zei, Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht bijeen. Gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover. Allen die mij haten, mompelen tezamen over mij. Zij bedenken tegen mij wat slecht voor mij is en zeggen, verdorven praktijken kleven hem aan. Wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. Maar u, Heere, wees mij genadig en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. Hierdoor weet ik dat u mij genegen bent, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. Zover schriftlezing uit deze psalm. Het kernvers is het 10e vers wat we vanmorgen gaan behandelen, maar we zullen de hele psalm doorgaan, omdat er door de hele psalm verschillende beelden zitten en er zit ook een hele afwisseling in. Dus wanneer we er één stukje uithalen, dan missen we eigenlijk het verband van de psalm. Dus de hele psalm, maar als kernvers, het 10e vers. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. Voordat we over deze psalm met elkaar gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor In de Rechte Straat. De tweede collecte voor de kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. En na de collecte zingen we van Psalm 41 het 4e en het 5e vers. 41 vers 4 en 5. Gemeente, Lieke kan het haast niet geloven. Ze dacht dat het vrienden waren. Maar nu, die zogenaamde vrienden van haar sturen allemaal lelijke berichtjes rond. Ze had dingen in vertrouwen verteld. Maar nu, ja, nu weet iedereen het. Het zijn geen vrienden. Pijnlijk als je vrienden onbetrouwbaar zijn. Als je verhaal aan ze toevertrouwt en ze vertellen het overal rond. En ze zijn onbetrouwbaar. Verraad door vrienden. Ja, dat is wel het meest pijnlijke. Dat mensen die wat verder van je afstaan dingen over je zeggen. Dat kan je nog wel van je af laten gaan. Maar als je vrienden je verraden. Als je vrienden je in de steek laten. Dat doet zo ontzettend veel pijn. Maar daarover spreekt David in Psalm 41. Verraden door vrienden. Met name de versen 5 tot en met 10 gaan daarover. De kern van die psalm gaat over het verraad van mensen waarvan David dacht, die horen bij mij, daar zit ik mee aan tafel, daar deel ik mijn brood mee. Ze geven hem een trap na. Ze spreken lelijke woorden over hem. En in zijn nood roept David tot de Heere God. Want hij weet het, God verraadt mij nooit. Wat mensen ook doen, God die is altijd trouw en hij blijft trouw. Wat bijzonder trouwens dat de Heer Jezus zijn eigen weg ook in deze psalm heeft gezien. Jezus die gekomen is naar deze wereld. Die uit de hoge hemel kwam, waar geen verraad is, waar geen bedrog is. Hij kwam in deze wereld en hij dompelde zich onder. In een wereld vol verraad, in een wereld vol liegen, in een wereld vol leugen, waarin mensen hem verraden. En hij draagt deze pijn. En hij wil je ook wat leren. Hij wil je leren om trouw te zijn. Om de mensen om je heen niet te verraden. Nou, dan gaan we naar kijken naar wat die psalm erover zegt. Het thema voor de preek van morgen is verraad. En dan aan de hand van de psalm gaan we over 3 dingen nadenken. Eigenlijk valt de psalm ook in 3 delen uiteen. Eerst gaan we kijken naar de eerste versen. En dan gaat het over Gods zegen voor wie niet verraadt. Dan gaan we naar het middenstuk van de psalm. Dan gaat het vooral over de pijn van het verraad. Wat verraad teweeg brengt. Hoe pijnlijk het is. En tot slot, zo eindigt de psalm. God verraadt nooit. Nou, ik herhaal het allemaal een paar keer. Zodat we deze psalm, die wat onbekender is. Zodat we die psalm herkennen en daar ook de diepte uithalen. Dus eerst, Gods zegen voor wie niet verraadt. Zo begint de psalm. Ik lees dat in het tweede vers. Welzalig is hij die verstandig omgaat met de ellendige. Welzalig, wat is dat? Nou, dat betekent zeer gelukkig. Zeer gelukkig is de man, de vrouw, die op een verstandige manier omgaat met de ellendige. Betekent dat? Verstandig omgaan met de ellendige. Dat betekent dat je niet aan de nood van je naaste voorbij gaat. Dat je oog hebt voor je naaste. Dat je verstandig bent. Dat je ziet wanneer iemand in nood is, wanneer iemand pijn heeft, wanneer iemand zorgen heeft, wanneer er nood is op deze wereld. Je hebt er oog voor. Je bent geen egoïst, maar je gaat er verstandig mee om. Nou, zeer gelukkig hij of zij die goed omgaat met de ellendige. En wat is een ellendige? Nou, misschien voel je je vanmorgen wel ellendig. Dat kan. Dat je in grote nood bent. Dat je zorgen hebt. Ziekte, problemen, het werk of in het gezin of waar dan ook. Dat is ellendig. Ellende in de Bijbel is ook alle gevolgen van de zonde. Buiten het paradijs zijn. Dat is ellende. Wij leven niet in een wereld zoals de Heere God het heeft gemaakt. In een wereld die in de ellende is gevallen. Buiten het paradijs, lijdend onder de gevolgen van de zonde. En daar hebben we allemaal mee te maken. Met die ellende. Ellende van de zonde, van het donker, van de aanvechting, van de pijn. En dan zegt David, zeer gelukkig is hij die op een verstandige manier omgaat met de ellendigen. En wie bedoelt hij dan? Als je de psalm zo leest, dan zou je kunnen denken, nou, hij bedoelt zichzelf. Diepe tonen. Dat viel je misschien tijdens het zingen ook wel op. Die wijs die is niet zo makkelijk. En die geeft de ellende van de psalm ook wel heel duidelijk aan. Zal het hier gaan om David zelf? Nou, ik denk niet dat hij direct zichzelf bedoelt. Ik denk eigenlijk dat hij bedoelt te zeggen hier dat hij een koning is die op een verstandige manier omgaat met de ellendige. David, hij spreekt het hier uit dat hij de koning is die op een verstandige manier, die oog heeft voor zijn volk, die de ellende van zijn volk heeft gezien, die op een goede manier recht spreekt. En als mensen dan bij hem komen, dan kijkt hij niet aan wat voor ogen is, maar dan ziet hij ook de nood van een weduwe die komt, van een arme die komt. Hij gaat op een goede manier om met de ellendigen. Nou, daar begint die psalm. David, hij zegt het hier eigenlijk aan het begin. Je zult zeer gelukkig zijn als je geen verraad pleegt. Als je trouw bent. Als je leeft volgens Gods geboden. Nou, dat is de les van het eerste vers. En ook de Heer Jezus heeft dat al gezegd. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid worden gedaan. Zalig, zeer gelukkig, wanneer je leeft volgens het gebod van de Heere God. Eigenlijk grijpt dat eerste vers van Psalm 41 grijpt terug op Psalm 1. Als je wat thuis bent in het psalmboek, dan weet je ook wel hoe Psalm 1 begint. Dat gaat over welzalig de man die niet staat op de weg van de zondaars. Wat wordt daar gezegd? Nou, je zult zeer gelukkig zijn wanneer je niet gaat op het spoor van de zonde. Je zult gelukkig zijn wanneer je je niet laat vangen in het web van de zonde. En dan staat er ook, het gaat mis met de goddeloze. Psalm 41 is positief. Zeer gelukkig wanneer je aan Gods geboden houdt. Wanneer je leeft als een rechtvaardige. Het is heel mooi als je het verband tussen Psalm 1 en Psalm 41 ook ziet. Als u de herziende statenvertaling voor u heeft, dan ziet u ook dat na Psalm 41, dan staat er boek 2. Nou, het psalmboek is in een aantal boeken ingedeeld. En Psalm 1 tot en met 41, dat is het eerste deel van het psalmboek. Nou, dat is mooi. Als je dan ziet dat Psalm 1 hier eigenlijk terugkomt. Welzalig de man die niet staat in de kring van de spotters, van de zondaars. En hier, welzalig de man die oog heeft voor de ellendige. Dat is dus ook belangrijk voor ons. Waaraan kun je Gods volgelingen herkennen? Aan diverse dingen. Maar ook vooral aan dit. Dat je oog hebt voor de ellende. Voor de nood van de mensen om je heen. Dat je hulp biedt waar mensen hulp nodig hebben. En dat je niet als een egoïst door het leven gaat. Maar ook een deel van je inkomen, van je tijd, van je energie besteedt aan je naaste. Moeder Teresa, die werkt onder de allerarmste mensen in India, die zei daar wat heel moois over. Ze was aan het werk in een huis voor terminale kinderen. En ze gaf al haar liefde en al haar inzet voor deze kinderen. In een vreselijk arme situatie. Een aantal verpleegsters die waren daar ook. En ze zetten zich in. En op een gegeven ogenblik kwam er een overheidsfunctionaris. En die keek in dat verpleeghuis. En die zei tegen moeder Teresa: hoe hou je dat nou vol? Het is toch uitzichtloos? En toen zei ze: wij zijn niet geroepen om te kijken naar onze successen. Wij zijn geroepen om trouw te zijn. Trouw aan de opdracht die God ons geeft. Voelt u het? Dat is verstandig omgaan met de ellendige. En dat is ook gelijk het spiegelbeeld van verraad. Want een verrader, die is ontrouw. Die is niet trouw. Die is er niet op de plaats waar God het van ons vraagt. Maar degene die trouw is, die pleegt geen verraad. En let er dan ook op hoe de Heer Jezus leefde. Hij had oog voor de mensen in nood. En het is dan ook verraad aan de Heer Jezus. Moet je je eigen leven ook maar aan spiegelen. Het is verraad aan de Heer Jezus. Wanneer je als een egoïst door het leven gaat. Dat is belangrijk. Inderdaad, we mogen weten wat hij gedaan heeft. Maar we zijn ook geroepen om hem na te volgen. Nou, David, de eerste verse van de psalm, dan weet hij het dus. Ik ben veilig bij God. Ik zal gezegend worden, want ik leef met de Heere God. Hij zal mij bevrijden en hij zal mij gelukkig maken, vers 3. De Heere zal hem bewaren en hem in het leven behouden. Hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden en hij geeft hem niet over aan het verlangen van zijn vijand. En dan ook dat vierde vers. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank en als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Hele mooie woorden. David, hij is ziek. Ik zeg er straks nog wat meer over. En hij gelooft het. U maakt heel mijn ziekbed anders. Heeft u gezien hoe het er staat? Daar staat niet: u maakt mij altijd beter. Maar u maakt heel mijn ziekbed anders. Aan het begin van de dienst hoorde ik ook even iets over wat de ouderling van dienst zei over het overlijden deze week. Hoe de dominee ook bij die mevrouw was. Anders, geloven in de Heer Jezus maakt een ziekbed anders. Inderdaad, ook gelovigen hebben hun aanvechtingen, hebben hun strijd. Sterven, worden ziek. Maar u maakt heel mijn ziekbed anders. Afgelopen zomer overleed er een nog vrij jonge vrouw bij ons in de gemeente. En toen heb ik dat ook wel weer heel in het bijzonder gemerkt. Ze moest heel veel loslaten. In haar gezin, haar leven, aardse toekomst. Maar toch was het zo anders. Waarom? Omdat ze wist: ik heb toekomst. Met de Heer Jezus Christus. Ik ben geborgen in zijn handen. Want Jezus Christus, hij is mijn borg en middelaar. Een ander ziekbed. Inderdaad. We leven in deze wereld. Gelovigen en ongelovigen. Het lijden komt op ons af. We leven in een wereld die gevallen is. Maar u maakt mijn ziekbed anders. Stel dan ook gelijk een vraag aan je leven. Als je ziek wordt, leef je dan al met de Heer Jezus Christus? En natuurlijk, ik weet ook, je kunt God ook vinden op je ziekbed. En er zijn ook hele mooie getuigenissen van mensen die de Heer gevonden hebben op het ziekbed. Maar we weten natuurlijk ook niet hoe lang dat zal zijn. Daarom is het belangrijk om de Heer Jezus Christus te kennen. Nu, als je jong bent, als je ouder geworden bent, in het vertrouwen: ja, Heere, u maakt mijn ziekbed anders. Ook een ontzettende troost voor nabestaanden. Misschien dat er hier iemand is die dat ook zegt. Ja, ik ken de pijn van een ziekbed. Van iemand die heel dicht bij mij was. Ik ken het verdriet, maar toch was het anders. Want we hebben hoop. We hebben uitzicht op die God die eeuwig leven geeft. U maakt het ziekbed anders. Als je kijkt naar die eerste vier versen, dan hebben we inmiddels ervan geleerd dat God zegent wie geen verraad pleegt. Het leven met de Heere God is een leven waar je zegen van mag verwachten. Ja, misschien dat iemand dan vanmorgen zegt: ja, dominee, je hebt ook wel gezegd dat die ziekte er wel is, dat die ellende er is. En het is toch niet zo dat als je nou met de Heere God leeft, dat het dan allemaal vanzelf goed gaat, dat de zegeningen dan alleen maar komen. Nee, dat heb ik ook niet gezegd, of dat wil ik niet zeggen, want dat staat ook niet in die psalm. Want vanuit de wetenschap, het geloof van David, dat de Heere zegent wie met hem leeft, stort hij zijn hart uit. Met alle pijn, met alle nood die er is. De pijn van het verraad. Gaat het over in de verse 5. Tot en met 10 worden meegenomen naar een, nou, ik stel me zo voor, een oosterse slaapkamer. Buiten warm, gordijnen, en er staat het bed van de koning. En het is een grote zaal en daar lopen wat mensen heen en weer. Mensen die naar het bed van de koning komen. Mensen die met hem spreken. Maar zo achter de gordijnen hoor je ook de mensen mompelen. En de koning weet het. Ze spreken dingen over mij die kwaad zijn. David, hij ligt op een ziekbed. Ik weet niet wanneer het zo is, wanneer het zich heeft afgespeeld. Als je de psalm nakijkt, dan is er eigenlijk niet echt een moment die wij kunnen aanwijzen. Misschien gaat het hier om een ziekte van de koning. Op het moment wat wij niet weten vanuit de geschiedenissen. Maar in ieder geval één ding is wel zeker. Hij ligt op een bed en hij is ziek. En hij klaagt zijn nood uit voor God. Ze mompelen. Ze spreken kwaad over mij. En dan het meest pijnlijke. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde. Op wie ik vertrouwde. Die mijn brood at. Die man. Die heeft mij hard nagetrapt. Voelt u de pijn? De man met wie ik mijn brood at. Dat zijn de mensen met wie ik aan tafel gezeten heb. De mensen die ik vertrouwde. Ze hebben me een trap nagegeven. Verraad door vrienden. Dat is wel het meest pijnlijke. Ik moest denken aan Julius Caesar. Als hij naar het regeringsgebouw gaat. Dan wordt hij op een gegeven moment overvallen door een aantal mensen die een aanslag willen plegen. En ze trekken hun wapens. En ze beginnen op hem in te steken. En natuurlijk verdedigt hij zich. Een krachtige persoon. Maar dan ziet hij dat beide aanvallers Brutus is. Dat is de man die hij als zoon heeft geadopteerd. En dan roept hij het uit. Ook gij, Brutus. En hij stort ter aarde. Waarom? Omdat hij verraden is door zijn vriend. Degene die hij vertrouwde. Nou, dat is wat David hier onder woorden brengt. Is dat herkenbaar trouwens? Misschien dat er iemand vanmorgen zo zit te luisteren. En dat er allerlei beelden bij u naar boven komen. Verraden. En je voelt je verraden. Door vrienden. Door je werkgever. Door je werknemers. In je bedrijf. In je relatie. In de familie. En je voelt die pijn. Verraad. Dat is een giftige mix. Van allerlei zonden bij elkaar. Egoïsme. Liegen, bedriegen en roddel. Mensen die helemaal voor zichzelf kiezen. In het Hebreeuws staat er dat het een trap nageven is. Nou, als je sport, als je op voetbal zit, dan weet je hoe gemeen het is. Als iemand je een trap nageeft. Een trap van achteren. Dat is het verraad. Letterlijk in het Hebreeuws staat daar dat het de hiel groot maken is. De man op wie ik vertrouwde heeft mij hard nagetrapt. Heeft de hiel tegen mij groot gemaakt. En daar staat het woordje Jacob in. Jacob, de hiellichter. Degene die je hiel ligt, die je onderuit haalt. Kijk, dat is verraad. Jacob, hij bedriegt zijn vader. En hij pleegt bedrog. Onvoorstelbaar. Als je zo om je heen kijkt. Als je daar denkt over al het verraad. En als je dan vanmorgen denkt aan de Heer Jezus. Hij kwam. Vanuit de hoge hemel. In deze wereld vol verraad. Hij daalde af. Vanuit die heerlijke plaats waar het altijd licht is. Waar de Vader, de Zoon en de Geest in liefde zijn verbonden. Daalde hij af. In deze wereld. Vol bedrog. Vol leugen, vol mensen die elkaar in de steek laten. Stel je voor, wat een pijn dat doet. Als je zo vanuit de hemel komt en daarom wordt Psalm 41 ook letterlijk aangehaald in verband met het lijden van de Heer Jezus. Want in Johannes 13 vers 18, tijdens de geschiedenis van de voetwassing, als de discipelen aan tafel zitten en Judas de verrader er is. Wordt deze psalm geciteerd. Judas, een discipel van de Heer Jezus, die het brood met Jezus eet. Die ook het brood in de schaal dompelt met saus. Samen aan tafel eten zij het brood. Maar wat doet deze discipel? Hij verraadt zijn meester. En zo leidt de Heer Jezus. En zo wordt het lijden van de Heer Jezus ook al in deze psalm voorzegd.
De Heer Jezus leeft in vrede met zijn discipel. Hij vertrouwt zijn discipel, maar krijgt een trap na. En zo herkent de Heer Jezus zijn lijdensweg. Ook in de psalmen. Zo mooi als je dat ook ziet. Dat de Heer Jezus Christus leidt. En dat in de psalmen dat al wordt voorzegd. En zo draagt hij ook al onze ellende. Zo wil hij onze borg en middelaar zijn. Omdat hij het draagt. Omdat hij erin afdaalt. Maar ook omdat hij trouw is. Omdat hij trouw blijft. En oog heeft voor onze ellende. Zo draagt hij de toren van God over de zonde. En dat is vanmorgen al heel goed. Juist op deze eerste lijdenszondag om daarbij stil te staan. Wij denken natuurlijk heel vaak bij het lijden van de Heer Jezus aan het kruis. En inderdaad, dat is het moment met de grootste intentie. Als de Heer Jezus door zijn Vader wordt verlaten. Maar Jezus leidt zijn leven lang. Onder het verraad. Onder het bedrog van mensen. Zo leidt hij. En dan te bedenken. Hij deed het voor mij. Hij kwam voor jou. Naar deze wereld. Voor elk moment dat je verraad hebt gepleegd. Voor elk moment dat er bedrog was. En David, hij beleidt het ook eerlijk. Want David die zegt niet, ik ben onschuldig. Als de mensen tegen hem zeggen van ja, hij ligt daar niet voor niks. Dan erkent hij het ook nog, vers 5. Dan zegt David, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Kijk, en dat is ook het verschil tussen David en de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij lijdt onschuldig, maar David weet het. Ik ben een mens in zonde. Ik ben een mens dat als anderen mij beschuldigen, vers 9. Als ze zeggen, verdorven praktijken kleven hem aan. Dan hebben ze nog gelijk ook. Ik keer dat vanmorgen. Ook samen met David. Heere, wees mij genadig. Voor al die momenten dat ik tekortschoot. Ook als het gaat om wat er in vers 1 staat. Voor al die momenten dat ik tekortschiet. En aan de nood van mijn naaste voorbij gaat. Heer Jezus, hij is gekomen. Hij kwam juist. Ook voor iemand die verraad en bedrog pleegt. Dat vind ik het heel mooi. Dat als je de tekst in het Hebreeuws leest, dat er dan die naam Jacob staat. Jacob. Jacob de bedrieger. Juist ook voor hem is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. En daar zit er wel een heel groot verschil. Tussen aan de ene kant Judas, die zijn meester verraadt. En aan de andere kant Jacob. Want wat doet Judas? Nou, hij volhardt. Hij volhardt zich in zijn verraad. Hij verraadt de Heer Jezus. Maar Jacob, hij leeft van Gods genade. En hij is een vader in het geloof. Doordat hij leeft van Gods belofte. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En als je dan nood hebt, ga dan tot die God. Die nooit verraadt, die altijd trouw is. En je mag het met vers 5 ook bidden. Heere, wees mij genadig, want ik heb tegen u gezondigd. Als je nou denkt, deze week zal er ook voor mij vergeving zijn. En als je eerlijk voor God komt en ook weet van, ja, maar ik heb zo vaak bedrog gepleegd. Ik heb zoveel verraad gepleegd als het gaat om Gods geboden. Er is zoveel mis in mijn leven. Zal God ook mij genadig zijn? Dat vijfde vers, dat is de sleutel tot de Heere God. Wees mij genadig, want ik heb tegen u gezondigd. Aan de ene kant de erkenning van schuld, maar aan de andere kant ook het vertrouwen. God is genadig, omdat zijn zoon naar deze wereld gekomen is afgedaald in deze wereld. Hij is trouw, ondanks onze ontrouw. En zo eindigt de psalm dan ook. Als je naar het volgende couplet gaat, we hebben inmiddels ontdekt dat God wel zalig spreekt die niet verraadt. Dat zijn de eerste versen. Het middenstuk van de psalm, De pijn van het verraad waarin de Heer Jezus ook is afgedaald. En dan slaat de psalm om. In vertrouwen. In vertrouwen op God die altijd trouw is en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. God verraadt nooit. Wees mij genadig en laat mij opstaan, zodat ik het vergeld. En ook dat 14e vers. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat hebben we een goede God. Wat is de Heere genadig? Hij is trouw, ondanks onze ontrouw. En als nou vanmorgen iemand in de kerk is, die zich verraden voelt door mensen, en denkt, zal de Heere God niet hetzelfde zijn als de mensen om ons heen? Dan leer je van deze psalm. Nee, God is zo totaal anders. Hij is trouw. Dat het te goed bij zijn wezen. God kan alles. Maar wat hij niet kan, wat hij niet wil, dat is ontrouw zijn aan zijn belofte. Als God iets zegt, dan blijft hij altijd trouw. En zo mag David ook tot God gaan. Hij verraadt nooit. Heere, wees mij genadig en laat mij opstaan. Kijk, zo zegt David dat, vanuit zijn ziekbed. Geef mij de genade, zodat ik opsta. Zodat ik het hun vergeld. Wil ik nog wel even een streepje onderzetten. Want ik had gezant vroeg aan mij, toen we deze tekst een poosje geleden een keer lazen. Dominee, dat klopt toch niet helemaal met het Nieuwe Testament? David, die is ziek. En dan mompelen die mensen om me heen. En dan zegt hij daar, laat mij opstaan. En als ik opsta, als ik beter ben, dan zal ik het ze vergelden. Jongens en meisjes, wat leert de Heer Jezus daarover? Vergeven toch. 70 maal 7 maal moeten wij vergeven. Dan kun je zeggen, ja, dat is het Oude Testament. Maar ik denk niet dat dat waar is. De Heer Jezus, hij vindt zijn weg juist ook in deze psalm. En dat we niet zomaar moeten zeggen van nou, dat is nou precies een tekst zoals we dat vandaag niet meer moeten lezen. Ik denk namelijk dat we dan de tekst anders moeten lezen. Het is trouwens sowieso belangrijk. Als je de psalmen leest, dan moet je altijd kijken van wie zegt dit nu? Wie is degene die dit zegt en waarom zegt hij het? Dus in ieder geval wat niet de bedoeling is, is dat je de tekst zo leest en dat je dan zegt van nou, wij mogen vergelden. Dan gelden de woorden van de Heer Jezus. 70 maal 7 maal vergeven. Een gelovig is geroepen om te vergeven. Maar David, hij zegt het wel. Waarom? Nou, dat heeft een reden. Wie is David? Hij is de gezalfde. Hij is de koning. Door God aangesteld om recht te spreken. En wat doen die mensen hier? Nou, die plegen eigenlijk een soort staatsgreep. Ze plegen verraad tegen de koning. En dat is natuurlijk nogal een verschil. Of jij erop los gaat slaan als iemand je wat aandoet, als je je verraden voelt en je gaat eigen rechter spelen, of dat de door God aangestelde rechter recht spreekt. Onze overheid is ook geroepen om recht te spreken. En David is ook geroepen om recht te spreken. Mensen die in opstand zijn, die het staatsbestel onderuit proberen te halen, die de koning afvallig zijn, die ontvangen hun verdiende straf. En daarom, David zegt dit als koning. Hij zal vergelden, hij zal recht spreken. En dat is dus heel wat anders dan dat je je naaste niet vergeeft. Nou, het is belangrijk om die lijnen zo vanuit de psalmen te zien. En dus heb je ook wat aan als je dat in andere psalmen tegenkomt. Stel je de vraag, wie zegt dit en in welke situatie? En dan, wat betekent dit voor mij? Nou, dat is het eerste. David is de koning die recht mag spreken. Maar dat is nog een andere lijn ook. En dat is de Messiaanse lijn. Als het gaat over de Heer Jezus, is het natuurlijk ook zo dat God oordeelt over het onrecht. We beleiden dat zondagavond. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. We moeten niet gelijk al die stukken die gaan over oordeel uit de psalmen halen. Want God, hij oordeelt wie tegen hem in opstand zijn. God zal recht spreken. Hij zal komen om te oordelen wie volhardt in verraad. Hij zal recht spreken over het verraad in deze wereld. En hij zal recht spreken over hen die zich tegen zijn geboden verzetten. En geen oog hebben voor de ellendigen. En als een egoïst door het leven gaan. Ik bedoelde mij een egoïst. Iemand die geen oog heeft voor God. En geen oog heeft voor zijn naaste. Die zal geoordeeld worden. Wanneer we zo blijven leven. Zonder de Heere God. Daarom. God komt. En hij zal de leugen rechtzetten. Hij zal deze wereld herscheppen. En dan is er geen plaats. Voor hen die leven zonder de Heer Jezus. Daarom laat die tekst hier staan. Zodat ik het hun vergeld. In de eerste plaats als de koning die recht spreekt. Maar in de tweede plaats ook als de Messiaanse koning. Als Jezus komt, dan zal hij oordelen. En zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. God komt en hij is gekomen. En hij is en blijft trouw. Dat vind ik wel het belangrijkste, dat die psalm zo eindigt, dat hij mag weten. God, u plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Onze God is eeuwig trouw en hij gaat met ons mee, wie in hem gelooft tot een eeuwigheid. Moet je nooit vergeten. Jongens, meisjes in de kerk, jongeren, dat is belangrijk. Als nou een moment komt in je leven, dat je door iedereen en door alle mensen in de steek gelaten voelt. En dat je denkt, waar ga ik naartoe? De psalm zegt het. God is trouw. En er is ook niemand die tot hem komt. En dat God dan zegt, nee, jij bent niet meer welkom. En als je gedoopt bent, de meeste van ons zijn denk ik gedoopt, dan heeft God het ook beloofd. Bij de doop. Ik wil jouw God zijn. Als een vader zal ik voor je zorgen. Ik heb mijn zoon voor je gegeven en door mijn Heilige Geest wil ik het geloof in je werken. En als God iets belooft, dan pleegt hij geen bedrog. Dan is er geen verraad, want hij is een God die altijd betrouwbaar is. Gelooft zij deze God. Hij ondersteunt mij en hij plaatst mij voor zijn aangezicht in eeuwigheid. God is als die vader van het jongetje. Het jongetje was aan het klimmen. Op wat rotsen. En zijn vader die stond eronder. En op een gegeven moment zegt het jongetje. Papa, vang me op. En het jongetje. En de vader die draait zich om. En die vangt het jongetje op. En die vader zegt. Wat doe je nou? Dat moet je niet doen. Ik schrok. En het jongetje zei. Ja, maar papa. U laat me toch niet op de grond vallen. Want u bent vertrouwen. Nou moet je natuurlijk niet zomaar doen, hè. Zou maar eraf springen en denken, nou mijn vader vangt me wel op. Maar ik vond het wel mooi, wat dat jongetje wist. Mijn vader wil mij altijd opvangen. Mijn vader is altijd betrouwbaar. Nou dat is wat David hier weet van de Heere God. Hij is betrouwbaar. Van nu aan tot in eeuwigheid. Vertrouwen op deze God. Zo mag je God gaan dienen. Zo mag je de wereld in. In het vertrouwen. God is betrouwbaar. Wat mensen ook doen. En daarom mogen we God loven. Gelooft, zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. Zingen we verder van Psalm 41, het zesde vers. Psalm 41, vers 6. Zullen we nog danken en ook bidden? Ja, Heer, u bent zo trouw dat u uw kinderen zult brengen naar het eeuwig zalig licht. Trouw tot een eeuwigheid. Trouw aan uw belofte. Trouw aan deze wereld. Zo trouw dat u uw zoon naar deze wereld zond. Dat hij werd ondergedompeld in een wereld vol verraad. Wat een wonder. Wat een genade van u. En Heere, dan worden we stil. Als we erover nadenken wat u gedaan heeft. Wat u wilt doen. In uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, leer ons om de waarde van het lijden. En ook de betekenis voor ons eigen leven. Steeds meer te begrijpen. Erop te vertrouwen. Ons eraan vast te houden. Heer, bewaart u ons ervoor dat we in het leven staan zoals als Judas. Dat u zullen verraden, ook al waren we heel dichtbij. Heer, geef dan bekering. Als we wel in de kring van de discipelen komen, maar geen volgeling van u zijn. En Heer, dan weet u hoe we gekomen zijn. Misschien is er ook wel heel veel verlangen. Dat we dan ook vandaag geleerd hebben om te bidden. Wees mij genadig. U legt dit gebed op onze lippen. Vanuit de psalm. En Heer, we mogen toch weten dat u eeuwig betrouwbaar bent. En als u belooft dat u niet terugwijst die tot u komt, dan zult u dat niet doen. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, hou ons vast. Leert u het ons om oog te hebben voor de ellendigen. Ook de komende week. Oog voor de ellende van mensen om ons heen, op school. De klas. Op ons werk. In onze familie. In onze buurt. Heer, leert u het ons. Ook om de nood van de wereld te zien, want er is zoveel ellende. En we bidden u ook vandaag voor landen waar oorlog is. We bidden u om vrede voor Syrië en Irak. Gebieden in Afrika waar zoveel spanning is. Heer, wilt u zijn met kinderen die in oorlogsgebieden opgroeien. Jongeren op de vlucht. Ouderen die niet weg kunnen. Vaders en moeders die geen kant op kunnen. De zorg voor een gezin hebben. Heer, geef vrede. Geef ook vrede aan uw volk Israël. Met wie wij de psalm ook zingen. Waar het in de psalm ook gaat over die eeuwige vrede die u schenkt aan uw volk. Heer, laat het ook zijn dat zij mogen zien in deze psalm de vervulling in uw Zoon, de Heer Jezus. Dat ze de Messias ook mogen leren kennen. En dat u zo ook de beloften aan Israël vervult. Ook in deze bent u trouw. Laat u niet los wat uw hand begon. En zal er geen van uw beloften verloren gaan. Zegen zo uw volk. Heer, we bidden u voor de gemeente. Voor de jongeren. Voor de kinderen. Voor de volwassenen, voor de ouderen. Voor de kerkenraad en de predikant. Heer, zegent u hen. Stelt u hen ook tot een zegen hier op deze plaats. Dat uw woord ook uit mag gaan. Dat uw koninkrijk mag groeien. In de diepte. Als we stilstaan bij uw lijden. Maar ook in de breedte. Dat we een licht mogen zijn. In een wereld. Waar mensen u niet kennen. En dat we door daden en woorden. Er mogen zijn voor onze naasten. Heer, zegent u zo de gemeente. Hou vast en draagt u en zorgt u. Heer, zo danken we ook voor deze zondag, morgen. We danken u voor het goede. Heer, geef dat als het mogelijk is dat we ook vandaag weer in uw huis zullen komen. Dat we ook dan een gezegende dienst hebben. dat er verlangen in ons hart is. Zegent u ons de komende week in alles wat er op ons afkomt. Mooie dingen, verdrietige dingen. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus, uit genade. Amen. We eindigen met een lofzang. Lofzang van de psalm. Looft Israëls God, roept door al de eeuwen heen, des Heeren grootheid uit, dat elk met mij zijn lofzang en gebeen, met amen, amen, sluit. Psalm 41, het zevende vers. Dan mogen we het kerkgebouw verlaten onder de zegen van God, die altijd trouw is. Ontvang zijn zegen. Wees ook tot een zegen voor iedereen die God op u en jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.